Dank u wel, Daniel van der Sluis, voor uw woorden van welkom. Ik vind het fijn om deze avond in uw midden te mogen zijn, juist ook in deze fase van de besluitvorming waar u samen als gemeente in de stad voor staat. Vooraf Vooraf zeg ik u dat ik een korte samenvatting in een aantal punten van mijn inleiding meegenomen heb. Heb ik daar op de tafel die ik mocht klaarleggen neergelegd. Ik denk dat het ongeveer 40 kopieën zijn. Ik weet nooit van tevoren hoeveel mensen je ergens kunt verwachten. Maar ik zou zeggen, neemt u er dan per huishouden, zoals dat heet, 1 exemplaar mee. Kunt u de belangrijkste punten van mijn inleiding thuis nog eens overwegen. Daarbij heb ik exemplaar meegenomen van de Waarheidsvriend, ons kerkelijk blad van het laatst verschenen nummer, dat is van afgelopen donderdag, kunt u meenemen. Daarnaast liggen er nog wat boekjes en brochures, onder meer over het onderwerp van vanavond, maar ook over andere thematiek. Ik heb daar een sticker op gedaan, wat het zo ongeveer moet kosten. En ik zou zeggen, kijk ik daar niet naar om, maar als er iets van uw gading bij is, legt u het bedrag dan gewoon neer. In een gebroken gestalte heb ik boven mijn inleiding gezet. En dan zou ik uw aandacht eigenlijk als eerste willen vragen voor een bericht dat ik ongeveer een jaar geleden in de krant las en wat mij vorig jaar eigenlijk heel erg heeft aangegrepen. Het ging over gemeente van Alphen aan de Rijn. Dat is waar de christelijk gereformeerde kerk, waar predikant namens de kerkraad in de morgendienst had afgekondigd dat men zich los zou maken van het landelijke kerkverband. Ik ga er nu even aan voorbij dat dat in een kerktype als de christelijk gereformeerde kerk mogelijk is en in de Nederlandse hervormde kerk voor ons dus niet. Daar gaat het nu even niet om. Maar het verschijnsel op zich maakte bij heel veel mensen gevoelens los van vervreemding, van verdriet, van verbittering. Mensen zwierven de tweede dienst op die zondag naar alle kanten uit. En je las in de reacties in de krant hoe ingrijpend het is als gemeenteleden, gezinnen, families die samen jarenlang onder het woord gezeten hebben, soms ook jarenlang samen aan het avondmaal deelgenomen hadden, elkaar binnen de gemeente niet kunnen vasthouden. En dan zie je, als je ook kijkt naar de oorzaken, hoe zo'n besluitvorming tot stand komt, dat kerkgeschiedenis nogal eens bepaald wordt door eigenzinnig optreden en botsende karakters. Al te gemakkelijk worden er in spannende situaties dingen gezegd en geschreven die later niet meer teruggedraaid kunnen worden. En als ik dat zeg, dan moeten we daarmee maar accepteren dat kerkgeschiedenis bepaald wordt door menselijk handelen. En daarmee is overigens niets nieuws onder de zon. Want ik las ergens dat Calvijn Luther ooit beschuldigd heeft van koppigheid, eerzucht, kwaadspreken en onwetendheid. En ik geef dit ter illustratie aan u door als inleiding op mijn bijdrage vanavond, omdat het ons ook een spiegel voorhoudt. Kerkgeschiedenis, ook de geschiedenis van de Nederlandse hervormde kerk in deze spannende dagen die wij met elkaar meebeleven, wordt bepaald door menselijk handelen, door de verantwoordelijkheid die u en ik dragen voor de gemeente waartoe wij behoren. En die gedachte is even waar als de gelovige wetenschap dat de Heere God zijn kerk leidt en haar regeert door middel van de ambten. En dat moet ons maar bescheiden en voorzichtig maken, ook in de verantwoordelijkheid die u en ik dragen op plaatselijk niveau voor de gemeente waartoe we mogen behoren. Maar tegelijkertijd, die bescheidenheid in ons verstaan is onze verwoording, in ons verstaan van de vragen rond de kerk, moet gepaard gaan met de besliste overtuiging dat we ook in deze vragen willen luisteren naar het woord van God en naar de belijdenis van onze kerk. Dat zou ik daarom vanavond als eerste met u willen doen, om vervolgens in het tweede deel van mijn bijdrage op een aantal actuele dingen in te gaan. Eerst iets dan over onze belijdenis. En dan neem ik u mee naar artikel 28 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Waarboven staat dat ieder schuldig is zich bij de ware kerk te voegen. Wat schrijft Guido de Bray, de opsteller, in artikel 28? Wel onder andere dit. Wij geloven, aangezien deze heilige vergadering is een verzameling van degenen die zalig worden, en dat buiten haar geen zaligheid is, en dat niemand van wat staat of kwaliteit hij zij zich behoort op zichzelf te houden, om op zijn eigen persoon te staan. Maar dat zij allen schuldig zijn zich daarbij te voegen en daarmee te verenigen. Onderhoudende de eenigheid van de kerk, zich onderwerpende aan haar onderwijzing en tucht, de hals buigende onder het juk van Jezus Christus. Zo is het ambt van alle gelovigen zich af te scheiden van degenen die niet van de kerk zijn en zich te voegen tot deze vergadering, zelfs als de dood of enige lichamelijke straf daaraan hing. Daarom, zegt Guido de Bray tot slot, al degenen die zich van haar afscheiden of niet daarbij voegen, die doen tegen de ordinantie, tegen de bepaling van God. En hier horen we woorden die ons, denk ik, rechtop doen gaan zitten in de huidige kerkelijke situatie. De gelovigen zijn schuldig zich bij de ware kerk te voegen, maar mogen niet op zichzelf blijven staan. We moeten zich ook afscheiden van hen die niet van de kerk zijn. Hier valt in onze belijdenis dat beladen woord afscheiden, zelfs als een gebod. En zo'n woord klinkt ook in onze dagen nog wel eens. En daarom moeten we elkaar maar vragen, wie scheiden zich af? En wanneer moet je afscheiden? U weet wellicht dat de afgescheidenen in 1834, toen een grote stroming de Nederlandse hervormde kerk verliet, zich ook op dit artikel uit de geloofsbelijdenis hebben beroepen. En daarom luisteren we naar hoe Guido de Bray het bedoelde in zijn dagen, in de context van zijn tijd. En dan zien we dat hij met deze woorden bedoelde: ga in je dorp, ga in je stad niet meer naar de priester, niet meer naar de mis. Breek met de kerk van Rome en sluit je aan bij de nieuwe leer. Je kunt, zei hij, ook niet thuis blijven, want buiten de kerk is er geen zaligheid. Er was in die tijd zelfs een risico verbonden aan het overgaan tot de evangelische leer. Maar toch is het de plicht je af te scheiden wat niet van de kerk is. En daarmee bedoelde de Bray de Roomse kerk. En je te voegen bij de kerk van de reformatie. Ook als de besluiten van de overheid daartegen zijn. Ook als je erom veroordeeld kunt worden. Nee, wij zijn geroepen voor ons geloof uit te komen. Want buiten de kerk is er geen zaligheid. En daarom afscheiden van Rome. Maar, lazen we aan het einde van dat artikel. Maar, degenen die zich van de kerk afscheiden, doen niet naar Gods gebod. En hier bedoelde hij de dopers ermee. Wij zouden in onze tijd zeggen de evangelischen, die vonden dat de reformatie niet radicaal genoeg was. Die schaften de kinderdoop af En die wilden de kerk nog verder zuiveren. Maar daarvan zeiden de reformatoren: nee, wij zijn geen sectariërs. Wij zijn geen perfectionisten. En dan klinkt het omgekeerde bevel. Dus wel afscheiden van Rome, niet van de reformatie. We moeten tegen elkaar maar eerlijk zeggen dat dit artikel uit onze geloofsbelijdenis ons in feite niet veel verder helpt in de spannende vragen waar we nu voor staan. Ik zei al dat ook mensen die in 1834 de kerk verlaten hebben en later onder meer in de christelijke gereformeerde kerk en de gereformeerde gemeente en terechtgekomen zijn, zich ook op dit artikel beroepen hebben. En daarom gaan we terug naar de schrift. En dan zien we dat de Bijbel maar één geval van scheiding kent. De afscheiding van de synagoge. De oerscheuring. En het is heel opvallend dat we die niet aantreffen bij de Heer Jezus die naar de tempel bleef gaan. En dat we die ook niet aantreffen bij de discipelen na Pinksteren. En zelfs zien we deze scheiding aanvankelijk niet bij Paulus, de zendeling. Die scheiding komt pas in Handelingen 18, waar Paulus in de gemeente van Korinthe op bezoek is. En dan lezen we dat de apostel hier elke dag in de synagoge Joden en Grieken beweegt tot het geloof. Hij betuigt de Joden dat Jezus is de Christus. Maar staat er dan, als zij wederstonden en lasterden, schudde hij zijn klederen af en zei tot hen: uw bloed zij op uw hoofd, ik ben rein, en van nu voortaan zal ik tot de heidenen ingaan. Later dit hoofdstuk gaat hij, heel opvallend, in Efeze weer naar de synagoge. Dus de afscheiding was plaatselijk. Maar dan lezen we in het volgende hoofdstuk in Handelingen 19. Als Paulus 3 maanden in de synagoge gesproken heeft en sommigen gingen kwaad spreken van de weg des Heren, dat de discipelen afscheiden en naar de school van een zekere tyrannus gaan. Hier valt in de Bijbel het woord afscheiding. En daarom zeggen we tegen elkaar: het is dus een legitiem, een wettig begrip. En ook nu reden te meer om heel zorgvuldig te kijken naar de omstandigheden, naar de context waarin dit woord gebruikt wordt. En dan zien we dat hier in het jaar 53 na Christus het eerste schisma plaats heeft, omdat de naam van de Heere Jezus gelasterd wordt en omdat de prediking daarvan onmogelijk wordt gemaakt. Dat is bijbels gezien de legitieme reden tot afscheiding. En u voelt wel aan dat het hier beslist niet om bijzaken gaat. Het gaat zelfs niet om theologische verschillen tussen Paulus en Petrus aangaande de besnijdenis van Joden-christenen. Het gaat niet om bevoegdheden van de synode. Het gaat niet om de tucht of om het isolement van de kerk. Want Paulus was juist zendeling. Nee, dit was een afscheiding om meer mensen te kunnen bereiken, want hij breidde zijn werk uit naar de heidenen. En ik vraag u: kunnen wij op grond van dit gedeelte zeggen dat zolang er de ruimte is om het evangelie te preken, wij moeten blijven op grond van de ruimte in het verbond? Met u zou ik van de brief van de Handelingen ook nog even met u willen gaan naar de Korinthebrief. Dominee van der Sluis heeft er zojuist iets van gezegd. Want wat zien we daar? Paulus stuurt een herderlijk schrijven, een pastorale brief aan de gemeente van Korinthe, de daar ontstaande gemeente. En hij zegt dat hij, toen hij bij hen was, hij onder hen niets geweten heeft dan Jezus Christus, de gekruisigde, de kracht en de wijsheid van God. En inderdaad, ondanks deze prediking is er ontzettend veel mis in die gemeente. Verdeeldheid, zedeloosheid op het terrein van het huwelijk. Een wijze van avondmaal vieren die het tegenovergestelde is van stichten, waarbij de rijken al beschonken zijn voordat de armen komen. En zelfs mensen die de opstanding van Christus uit de doden loochenen. Toch immers de bodem waarop het geloof staat. We moeten zeggen, Korinthe, een gemeente zonder leertucht, zonder levenstucht. En we stellen elkaar de vraag, kan het actueler? Want wat loochenen kerkelijke theologen, vooraanstaande kerkelijke theologen nogal eens in onze dagen? De verzoening door Christus. Waarop richten onze principiële bezwaren zich in zaken de nieuwe kerkorde voor de Verenigde Kerk? Op het niet eenduidig spreken in zaken het huwelijk. Over een onvoldoende heldere formulering in zaken het avondmaal in de Augsburgse confessie. Enzovoorts, enzovoorts. En ik zou tegen u willen zeggen, laten wij daaraan niet wennen. Want dat doet de apostel ook niet. Maar de vraag is tegelijkertijd, wat doet Paulus dan wel? Roept hij op tot een nieuwe scheuring na de scheiding van de synagoge? Nee. Heel opvallend, hij adresseert zijn brief aan de gemeente Gods te Korinthe, aan de geroepen heiligen in Christus Jezus. Hij spreekt die mensen aan op hun hoge roeping. En hij maant het gemeentelid dat gruwelijke hoererij bedrijft over te geven aan de Satan. Hij vraagt of Christus soms verdeeld, gedeeld is. Hij geeft onderwijs aangaande het huwelijk. Hij roept op om zichzelf te beproeven met het oog op het avondmaal. De afgodendienst te verlieden. En tot slot zegt hij tegen de mensen dat ze standvastig en onbewegelijk vast dienen te staan in het werk des Heren. Paulus waarschuwt en vermaant, maar roept hij nergens op tot afscheiding. Dus, zeggen we, concluderen tegen elkaar, alleen een scheiding om de lastering van de naam. En daarbij vallen ons nog twee dingen op. In de eerste plaats, als het in Filippi niet lukt, gaat Paulus in Berea opnieuw naar de synagoge. Dus de scheuring is van plaats tot plaats. En ten tweede schrijft de apostel het volk van de Joden ook niet af. Maar blijft hij bidden voor de beminden om der vaderen. Ik denk dat we deze lijn uit het Nieuwe Testament kunnen doortrekken naar de reformatie. Immers de reformatoren bleven preken in de grote stadskerken, waarin het altaar kon blijven staan. Want het ging hen immers om de kansel, om de prediking van de naam van de Heer Jezus Christus. Maarten Luther heeft in de Roomse kerk willen blijven. Maar Rome deed hem in de ban. En toen nog bleef hij preken. Hij brak niet met het grondvlak, wel met Rome. En ook Calvijn bleef preken in dezelfde kerk, die gezuiverd was van de beelden. Want de reformatoren wilden de scharen met het evangelie bereiken. En ik vraag u, lijken zij daarin niet op de meester, die de scharen ziende innerlijk met ontferming bewogen was? Ik denk dat deze houding voor ons vooral een leermoment is. Al staan onze predikanten in veel situaties niet meer voor de scharen, maar toch, kerk voor het volk te zijn, kerk van het volk te zijn, Dat is onze roeping. Met de bede tot God, gedenk aan uw verbond. En die houding heeft iets van het blijven op onze post. Zij het soms met veel pijn, of met innerlijke aanvechtingen, of met een klemmend protest. Maar dat doen we met de wetenschap dat de kerk haar weg op aarde in een gebroken gestalte gaat. En die houding betekent niet een aanvaarding van datgene wat niet naar het woord van God is. En die houding betekent ook niet, als zouden elementen uit onze belijdenis er niet meer toe doen. Maar die houding betekent dat we geloven dat het volmaakte nog komt. De kerk is immers een geloofsartikel. Elke tweede dienst op zondag belijdt de gemeente: ik geloof één heilige katholieke kerk. We geloven niet in de kerk, maar we geloven de kerk. En het feit dat als Gods koninkrijk eenmaal volmaakt aangebroken zal zijn, dat de kerk dan voorbij is, dat heeft ons te hoeden voor een vooruitgrijpen op die zuivere kerk. Een doperstreven dat al zoveel kwaad heeft aangericht in de geschiedenis. Tot de laatste dag zal de gemeente blijven bestaan uit koren en kaf. Wat ons ondertussen mag aansporen om niet te rusten voor we het weten dat we behoren tot de levende kerk. U heeft gelijk als u op dit moment denkt. Maar we staan in ons huidige kerkelijk leven toch voor heel prangende vragen. En daar hoor ik tot nu toe niets van. Hoe zit het nu met die kerkorde voor die kerken die samen op weg naar vereniging zijn? Waar zet ik mijn handtekening onder als ik predikant word? Waar zeg ik ja op als ik belijdenis des geloofs doe? Het zijn vragen die volop onze aandacht verdienen. Maar toch, daarmee konden we vanavond niet beginnen. Want onze vragen zijn wel klemmend, maar niet uniek. En daarin kan de geschiedenis ons ook leren.